Dit is een podcast over Antonie van Leeuwenhoek. 300 jaar geleden overleed deze handige, slimme en creatieve autodidact op bijna 91-jarige leeftijd in Delft. Met zijn zelfgemaakte microscoopjes zag hij dingen die voor hem nog nooit iemand had gezien. Zoals bloedcellen, zaaddiertjes en bacteriën. Wie was hij? Waarom spreekt hij ook nu nog zo tot de verbeelding? We vertellen zijn verhaal aan de hand van de biografie Groots in het Kleine. En laten historici aan het woord en ook wetenschappers die zeggen schatplichtig te zijn aan Van Leeuwenhoek. Dit is aflevering 13. De wetenschappelijke erfenis van Antonie van Leeuwenhoek. In de vorige afleveringen stond vooral Antonie zelf centraal. We besteden aandacht aan zijn werk, aan micro-organismen, bloed en zaadcellen. De wetenschap heeft na Van Leeuwenhoek niet stilgestaan. Deze aflevering gaat over hoe het vervolg hierop heeft geleid tot waar we nu staan. Welke theorieën kennen we nu? Welke technieken worden gebruikt? En hoe wordt er samengewerkt? We spraken met verschillende mensen die zich verdienstelijk maken in de microbiologie. Allen zeggen zij schatplichtig te zijn aan Van Leeuwenhoek. Luister eens naar professor John van der Oost van de Wageningen Universiteit.
Mijn naam is John van der Oost. Ik ben moleculair bioloog en ik werk bij de Wageningen Universiteit. Antonie van Leeuwenhoek heeft de microscoop gebruikt om bacteriën voor het eerst in beeld te brengen. En hij heeft toen de conclusie getrokken van dat dit, net als eigenlijk het leven wat we zonder microscoop met ons blote oog kunnen zien, dat het eigenlijk behoorde tot dezelfde categorie. Dat was het leven. Later is, en dan heb ik het over halverwege de vorige eeuw, is eigenlijk een onderscheid gemaakt tussen de hele kleine organismen, om het zo maar te zeggen, de micro-organismen en de hogere organismen. En die hele kleine, waaronder de, of met name de bacteriën, dat zijn organismen waarvan toen bekend werd dat die een andere celopbouw hadden. En het grote verschil tussen bacteriën en de hogere organismen was dat die bacteriën hun genetisch materiaal niet verpakten in een apart organel, dus een aparte ruimte binnen de cel, wat de kern genoemd wordt, maar dat ze dat DNA gewoon los in die cel hadden. En dat werd dat onderscheid, dat heeft op een gegeven moment geleid tot de klassificatie prokaryoot-eukaryoot. Dus de prokaryoten zijn de organismen zonder kern en de eukaryoten, de hogere organismen, die hebben hun genetisch materiaal, hun chromosomen in een kern. Nou, die prokaryoten, daar is later tussen 1970 en 1980 was daar Carl Woese en die heeft een andere manier gebruikt om daar eens goed naar te kijken. Dus die gebruikte niet de microscoop, maar die was eigenlijk de eerste die moleculaire technieken ging gebruiken. Dus hij maakte gebruik van de sequenties van het DNA en het RNA om die klassificatie verder te verfijnen. En het spectaculaire wat hij toen vond, en ik denk dat dat eigenlijk net zo'n grote doorbraak was als de ontdekking van Van Leeuwenhoek, de ontdekking van de bacteriën, dat Carl Woese toen ontdekte dat er binnen die prokaryoten niet alleen bacteriën waren, maar ook archaea. Of dat noemde hij in eerste instantie de archaebacteriën, maar later is dat dus afgekort tot de archaea. En die archaea, dat is dus eigenlijk een groep prokaryoten die net als de bacteriën al heel vroeg in de evolutie ontstaan zijn. Ze delen een aantal componenten en dat heeft eigenlijk geleid tot de aanname dat ze ontstaan zijn mogelijk uit een wat ze een last common ancestor noemen, dus een algemene voorouder. Hoe dat er precies uitgezien heeft, daar lopen de meningen over uiteen. Is dat een enkele cel geweest of meer een pool van waaruit op een gegeven moment de eerste cellulaire organismen zijn ontstaan. Dus aan de ene kant de bacteriën en aan de andere kant de archaea. Het interessante van die archaea is dat daar, en dat, dan heb ik het weer over, over weer een grote stap in de analyse. En dat is door gebruik te maken van complete genoomanalyse. Dus hele chromosomen worden tegenwoordig gesequenced. En dat is ook al 25 jaar aan de gang. Maar dat heeft ook weer tot een enorme revolutie geleid in de inzichten over de diversiteit van de micro-organismen, van de prokaryoten, maar ook in de evolutie daarvan. En wat er een jaar of vijf geleden, rond 2015, is er ontdekt dat er een groep van de archaea is, de zogenaamde Ascard-archaea, die heel veel eigenschappen bevatten. Die of het DNA dat codeert voor heel veel eiwitten die eigenlijk tot voor kort alleen in eukaryoten gevonden werden. En dat heeft weer geleid tot de aanname, en eigenlijk is dat inmiddels geaccepteerd door alle microbiologen, dat vanuit die Ascard bacteriën de eukaryote organismen, dus de hogere organismen ontstaan zijn. En binnen die hogere organismen zijn later ook eigenlijk fusies geweest met bacteriën. En die bacteriën hebben vervolgens weer extra DNA binnengebracht, en dat heeft weer tot een versnelling in de evolutie geleid. En in eerste instantie hebben bacteriën die hebben aan de basis gestaan van de van bepaalde organellen, de mitochondriën, die verantwoordelijk zijn voor de productie van energie onder andere. En later weer andere bacteriën, de cyanobacteriën of de blauwgroene algen, die zijn opgenomen door weer een klasse. En dat is eigenlijk dus een klasse van de eukaryoten. Dat heeft geleid tot de planten. En die cyanobacteriën die kan je nog terugvinden in weer andere organellen, en dat zijn de chloroplasten. En dus op dit moment, dus eigenlijk toen Carl Woese met zijn ontdekking kwam, toen had men het over de Tree of Life als drie verschillende domeinen. Dus de bacteriën, de archaea en de eukaryoten. Eigenlijk door deze laatste ontdekkingen, dat dus de eukaryoten voor een heel groot gedeelte eigenlijk afgeleid zijn of geëvolueerd zijn uit een groepje van de archaea, spreekt men weer over een tree of life die eigenlijk bestaat uit twee domeinen. Eigenlijk was Antonie van Leeuwenhoek de eerste experimentele microbioloog. Hij heeft bijvoorbeeld experimenten gedaan door bacteriën bloot te stellen aan zuurstof, zoals wij dat kennen. Dus net als mensen, die gedijen heel goed als er veel zuurstof is in de atmosfeer. Maar wat hij ook vond, was dat er ook bacteriën zijn die het zonder zuurstof heel goed konden redden. En zelfs dat ze eigenlijk niet tegen zuurstof kunnen. Dus dat was eigenlijk het eerste voorbeeld van wat we nu extremofielen noemen. Dus extremofielen, dat geeft eigenlijk aan dat vanuit menselijk oogpunt de condities extreem zijn. Wat tegenwoordig ook bekend is, dat er ook micro-organismen gevonden zijn in allerlei systemen in Yellowstone. Dus allerlei poeltjes en bronnen in Yellowstone. En soms gaat de zuurgraad daar alle kanten op. Dus wij vinden, normaal vinden we een zuurgraad van of een pH van 7. Maar als die lager wordt, dan is het dus zuur. En zelfs zo laag dat bij pH 1, en dat is vergelijkbaar met de inhoud van een accu, dus geconcentreerd zwavelzuur, daar gedijen micro-organismen geweldig. Of sommige in ieder geval. Die hebben zich helemaal aangepast om onder die condities heel goed te kunnen groeien. En ook bij hoge pH. En daarnaast, en dat is dan ook weer in Yellowstone, kan je dat heel goed tegenkomen. Yellowstone is een vulkanisch gebied. En daar gaat de temperatuur soms ook heel hoog. Tot wel het kookpunt van water. Nou, zelfs onder die condities worden er zogenaamde thermofielen of zelfs hyperthermofielen micro-organismen gevonden. Die groeien eigenlijk heel goed bij dat soort hele hoge temperaturen. En dat zakt heel snel in elkaar als die temperatuur als die gaat zakken. En zo kan je ook denken aan hoge druk. Bijvoorbeeld op de bodem van de oceaan is de druk gigantisch. Dat hebben ze wel eens laten zien met pingpongballetjes. Die pingpongballetjes, als je die meeneemt de diepte in, die worden helemaal in elkaar gedrukt. Maar die bacteriële cellen, die worden niet in elkaar gedrukt, want die hebben zich aangepast onder dat soort condities. Dus eigenlijk alle condities die je eigenlijk kan tegenkomen, of bijna alle condities die je kan tegenkomen op aarde, daar is tegenwoordig microbieel leven ontdekt. Nou, dat onderzoek naar die extremofielen, dat is zeer interessant vanuit fundamenteel oogpunt. Van hoe doen die micro-organismen dat allemaal? Hoe zijn ze bijvoorbeeld in staat om hun eiwitten te beschermen tegen dat soort hoge temperaturen? Als voorbeeld aan de studenten geef ik altijd van, nou, als je een ei bakt, dan laat je dat in een koekenpan vallen en dan zie je het eigenlijk binnen seconden zie je het wit worden. En dat betekent dat die eiwitmoleculen dat die uit elkaar vallen. Als je datzelfde zou doen met eiwitten of enzymen van dit soort thermofiele organismen, dan zie je dat die activiteit van die enzymen dat die juist omhoog gaat. En dat die optimaal is tussen de 90 en de 100 graden. Nou, daar hebben we heel veel onderzoek aan gedaan en dat beginnen we beetje bij beetje te snappen hoe dat allemaal werkt. Dus dat zijn eigenlijk de fundamentele aspecten. Maar daarnaast kan je dit soort extreme enzymen kan je ook gebruiken voor allerlei toepassingen. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan enzymen die betrokken zijn bij het vermeerderen van DNA. Daar hebben ze de zogenaamde PCR-techniek ontwikkeld. Dat is een techniek die veel ter sprake is gekomen tijdens de coronapandemie. Omdat dat eigenlijk een manier is om heel snel DNA te vermeerderen. Dus ook ook RNA. Dus bijvoorbeeld het genetisch materiaal van het coronavirus, dat is RNA. Lijkt op zich heel veel op DNA, maar in ieder geval dat kan je met die PCR-techniek kan je dat heel snel amplificeren. Maar om dat te doen heb je dus een enzym nodig wat in staat is om bij hele hoge temperaturen heel goed te functioneren. En dat is dus zo'n enzym geweest uit een van die hyperthermofiele organismen. Andere toepassingen zouden kunnen zijn dat je bijvoorbeeld enzymen gebruikt die heel goed in staat zijn om allerlei andere moleculen om daar veranderingen voor elkaar te krijgen. En dan kan je denken aan enzymen die gebruikt worden in wasmiddelen of enzymen die gebruikt worden. Dus in wasmiddelen kan je denken aan lipases, dus om bijvoorbeeld bepaalde vetten op te lossen uit een vieze broek. Maar je kan ook denken aan bijvoorbeeld enzymen die betrokken zijn bij het afbreken van allerlei plantpolymeren. En dat is dan weer handig in de biotechnologie. Bijvoorbeeld om micro-organismen op eigenlijk het afval van de landbouw. De allerlei landbouwproducten die voor ons niet interessant zijn. Nou, die kunnen we verbranden, maar we kunnen ze ook op een gegeven moment gaan gebruiken om daar allerlei micro-organismen op te groeien. En dat zijn dan micro-organismen die we willen gebruiken bijvoorbeeld voor biobrandstoffen of uiteindelijk voor medicijnen of wat dan ook, wat we interessant vinden. En dan is het heel handig om dus dat soort afval te kunnen gebruiken, omdat je dan eigenlijk het hele proces efficiënter en goedkoper maakt. Maar dan heb je wel enzymen nodig die daar heel goed toe in staat zijn. En die processen om die plantpolymeren toegankelijk te maken, dat gaat het beste bij hoge temperaturen. Dus dan heb je enzymen nodig die goed functioneren bij die hoge temperaturen. Het was een mijlpaal dat Antoni van Leeuwenhoek eigenlijk de grens verlegde binnen de biologie. Dus de ontdekking van de bacterie. Dus de allerkleinste organismen. Later heeft een andere Nederlander, Martinus Beijerinck, die heeft de grens nog verder verlegd. Die heeft de virussen ontdekt. En virussen, dat zijn eigenlijk niet anders als pakketjes van DNA. Dus je kan ze eigenlijk, of daar is een grote discussie over, of je dat wel micro-organismen kan noemen. Maar in ieder geval zijn dat de kleinste biologische entiteiten. Dus het zijn eigenlijk pakketjes DNA of RNA. Die virussen die kunnen allerlei organismen gebruiken als gastheer. Dus als ze zichzelf willen vermeerderen, dan moeten ze een gastheer infecteren. Nou, dat hebben we allemaal aan de lijve ondervonden, of de meeste van ons, tijdens de coronapandemie. Dat was dus een virus wat heel specifiek is voor mensen. Nou, Martinus Beijerinck die heeft met name de virussen ontdekt die eigenlijk tabaksplanten konden infecteren. Maar we weten eigenlijk ook al, en dat is ook al meer dan 100 jaar geleden ontdekt, dat ook bacteriën geïnfecteerd kunnen worden door virussen. En dat zijn dan de zogenaamde bacteriofagen. Dus dat zijn de virussen die bacteriën op kunnen eten. Nou, die bacteriofagen die zijn eigenlijk ook al 100 jaar geleden voor het eerst ingezet als een hele interessante toepassing. Namelijk om allerlei pathogene, ziekteverwekkende bacteriën aan te pakken. En dat was op zich heel veelbelovend. Of er zijn een aantal artikelen gepubliceerd. En dat is al van 100 jaar geleden, zoals ik net zei. En dat ziet er heel veelbelovend uit. Later is dat, in ieder geval in de westerse wereld, is dat eigenlijk ingehaald, die hele technologie, door de ontdekking van antibiotica. En dat zijn eigenlijk, of dat heeft eigenlijk tot nu aan toe, heeft dat eigenlijk het gebruik van virussen in de zogenoemde vaagtherapie eigenlijk in ieder geval in ons deel van de wereld tot naar de achtergrond teruggedrongen. In Oost-Europa, bijvoorbeeld in Georgië, maar ook andere landen in Oost-Europa, kan je vaagcocktails nog steeds bij de drogist kopen om bepaalde infecties tegen te gaan. En misschien kan je zeggen dat niet in heel veel detail onderzocht is of dat nou altijd heel goed werkt. Maar dat er positieve effecten zijn, ik denk dat niemand dat kan ontkennen. En verder is het zo dat met de problemen die we op dit moment hebben met de antibiotica, dat bacteriën toch meer en meer resistent worden tegen allerlei antibiotica, zou dit wel eens een heel goed alternatief kunnen zijn. Dus het gebruik van bacteriofagen om in ieder geval mee te helpen bij het bestrijden van allerlei ziektes. Bij de wedloop tussen bacteriën en hun virussen zijn allerlei afweersystemen ontwikkeld in de loop van de evolutie. En dan heb ik het echt over honderden verschillende systemen. Dat is echt gigantisch. En dat komt omdat er eigenlijk een continue druk is op het systeem. Er worden iedere keer weer, als er een antivirus systeem is, wordt er iedere keer weer iets uitgevonden door de virussen om dat weer te omzeilen. Dat heeft eigenlijk tot een gigantische snelheid geleid van de evolutie van dat soort afweersystemen. Nou, een heel mooi voorbeeld van zo'n bacterieel afweersysteem is het CRISPR-Cas-systeem. Er zijn tientallen verschillende systemen, maar ik denk dat het CRISPR-Cas-systeem van bacteriën dat heel uniek is. Niet alleen hoe het allemaal werkt, daar hebben we heel veel van geleerd. Daar hebben we ook in Wageningen hebben we daar een actieve rol in gespeeld. Dus we snappen nu heel goed hoe het allemaal werkt. Maar ook kunnen we dat heel goed gebruiken voor allerlei hele mooie toepassingen. En hoe het werkt, het is eigenlijk net als dat ons eigen afweersysteem in staat is om indringers zoals virussen te herkennen. Zo kan ook dat CRISPR-systeem dat voor indringers van de bacteriële cel. En eigenlijk worden kleine stukjes van het virus worden opgeslagen in het geheugen van die bacterie. Dat stukje DNA op het chromosoom, dat heet een CRISPR. Daar worden kleine stukjes van het virus DNA worden daar opgeslagen. Dat is het geheugen van het CRISPR-immuunsysteem. En als er dan sprake is van een infectie, dan kan dat geheugen gebruikt worden om de indringer te herkennen, heel specifiek. En omdat dat zo specifiek allemaal kan dus het DNA, het binnendringende DNA, kan kapot geknipt worden. En dus niet het DNA van de bacterie zelf. En dat is dus heel belangrijk. Dus dat kan allemaal heel specifiek. En het mooie is dat we diezelfde specificiteit en het begrip van hoe dat hele mechanisme werkt, heeft geleid tot een aantal fantastische toepassingen. Dat is namelijk dat we ook bepaalde genetische ziektes in principe kunnen repareren. En een heel mooi voorbeeld daarvan, dat is een ziekte dat heet sikkelcelanemie. Dat is een klein foutje op het gen wat codeert voor het hemoglobine. Het hemoglobine dat is verantwoordelijk voor de transport van zuurstof door ons lichaam. Nou, door dat ene foutje gaat dat eigenlijk heel beroerd en die mensen zijn heel ziek. Nou kunnen we stamcellen die aan de basis staan van de rode bloedlichaampjes, die kunnen we isoleren uit een patiënt. Kunnen we in een reageerbuis kunnen we dat gen repareren, checken of het allemaal goed gegaan is. En als dat allemaal oké is, dan kunnen we die stamcellen weer terugbrengen uiteindelijk in de patiënt. En de eerste voorbeelden zijn heel veelbelovend. De patiënten zijn genezen. En dat is een prachtig voorbeeld hoe we dit kunnen uitrollen tot een systeem om genetische ziektes op te lossen. Dat zal ongetwijfeld niet voor alle genetische ziektes een oplossing vormen, maar voor een aantal vrijwel zeker wel. Voor sommige ziektes is dat al heel dichtbij, onder andere die bloedgerelateerde ziektes waar ik het over had. Voor andere ziektes, bijvoorbeeld kan je denken zelfs aan kanker, waar ook immuuntherapie gebruikt kan worden. Nou, dan hebben we het ook weer over bepaalde vormen van immuuncellen. Dat zijn ook, die lijken ook op bloedcellen. Dus dat kan ook. Daar is het ook heel veelbelovend voor. Voor sommige andere ziektes, bijvoorbeeld Duchenne, een spierziekte, daar moet de hele operatie dus plaatsvinden in het lichaam van de patiënt zelf. Nou, dat is veel lastiger. Daar wordt keihard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Maar dat kan nog vele jaren duren, vrees ik, voordat dat gerealiseerd wordt.
Aan de Groningen Universiteit werkt professor Tessa Kwaks. Ook haar werk zet voort wat honderden jaren geleden startte met Antonie's eerste microscopische waarnemingen.
Mijn naam is Tessa Kwaks. Ik ben adjunct hoogleraar aan de Universiteit Groningen, waar ik werk in de moleculaire microbiologie. En ik bestudeer virussen die archaea infecteren. Heel lang dacht ik eigenlijk dat ik geschiedenis ging studeren. Dat was de hele middelbare schooltijd mijn grote passie. Op het allerlaatst ben ik geswitcht, omdat ik het bij een voorlichtingsdag het practicum heel spannend vond uitzien. Maar ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in geschiedenis van wetenschap, maar ook in geschiedenis van het leven. Dus wat is de oorsprong van het leven? Waar komt leven vandaan? Hoe hebben de eerste cellen eruit gezien? En tijdens mijn studie leerde ik al snel dat waarschijnlijk de transitie van geen leven naar leven ergens, dat daar micro-organismen in het spel kwamen. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik me toen heb gespecialiseerd in de microbiologie. En specifiek in archaea, in extremofiele archaea. Omdat ik, dat was waarschijnlijk al in mijn tweede jaar van de studie. Toen leerde ik over extremofiele archaea, dat die konden overleven in zo'n bubbelende hotspring bij 100 graden Celsius. Daar was ik echt heel verbaasd over. En natuurlijk komt dan ook meteen de link met leven op andere planeten. Zou er leven op Mars mogelijk zijn? Zijn er misschien organismen die op Mars kunnen overleven bij zulke koude temperaturen? En er zijn ook extremofielen die op Antarctica te vinden zijn, bijvoorbeeld. Dus dat heeft me in de microbiologie en specifiek naar archaea getrokken. En nog weer later leerde ik dat micro-organismen ook door virussen worden geïnfecteerd. En dat die virussen waarschijnlijk ook al super oud zijn. Zo rond de tijd dat cellen zijn ontstaan, dat ook virussen kwamen. En dus als ik iets wilde leren over oorsprong van het leven, moest ik iets weten over micro-organismen en hun virussen. Ja, en zo ben ik hier terechtgekomen. Ik zie eigenlijk twee links tussen mijn werk en dat van Anthony van Leeuwenhoek. Aan de ene kant is dat het gebruik van microscopie. Dat is in mijn huidige werk ook ontzettend belangrijk. Ik gebruik zowel lichtmicroscopie als elektronenmicroscopie. En bij elektronenmicroscopie hebben we nog een hogere resolutie. Dat betekent dat we naast micro-organismen die je in lichtmicroscopie kan zien, ook virussen kunnen zien. Dus aan de ene kant is het het gebruik van microscopie. Aan de andere kant is dat mijn onderzoek heel erg gedreven is door pure nieuwsgierigheid. Net zoals dat ook het geval was bij Van Leeuwenhoek. Ik wil gewoon kijken hoe iets in elkaar zit, begrijpen hoe iets werkt. En het observeren is nog steeds, ja, wat mij betreft, een hele belangrijke methode om zeker heel nieuw systemen te begrijpen. En vooral bij onbekende micro-organismen die nog niet veel onderzocht zijn, helpt het echt om eerst met de microscoop een plaatje te maken. En soms zelfs, we hebben ook live microscopie, noemen we dat dan, dus te bezien hoe cellen zwemmen, hoe ze zich bewegen onder de microscoop. Daar kunnen we al ontzettend veel van leren. Eigenlijk zie ik best wel veel parallellen in de ontdekking van Anthony van Leeuwenhoek, die voor het eerst bacteriën gezien heeft, en de ontdekking van archaea. Want archaea zijn eigenlijk al, die waren al langer geobserveerd voordat mensen realiseerden dat het archaea waren. En hetzelfde is denk ik bij Van Leeuwenhoek gebeurd. Hij heeft bacteriën gezien, maar die op dat moment nog niet een aparte naam gegeven en nog niet gerealiseerd dat bacteriën iets anders zijn dan eukaryotencellen. Nou, bij archaea ging dat net zo. Er waren al bepaalde soort bacteriën, werd er toen die tijd gedacht, ontdekt, die wel specifieke eigenschappen hadden. Ze konden bijvoorbeeld methaan produceren of ze konden overleven onder extreme omstandigheden. Maar ze werden altijd nog als bacteriën gezien. Pas toen de genomen meer geanalyseerd werden, realiseerden mensen zich dat ze zich zo verschillend waren. En dit is vooral het werk van Carl Woese. Die realiseerde, hey, dat is zo'n aparte groep van bacteriën. We moeten ze een aparte naam geven. En hij heeft toen voorgesteld om het leven in drie domeinen te delen. Bacteriën, eukaryoten en archaea. En het heeft best wel lang geduurd voordat de hele wetenschappelijke gemeenschap dat ook geaccepteerd heeft. Daar heeft hij best wel veel jaren voor moeten vechten. Maar intussen zien we het zo, al het leven kan in deze drie domeinen worden gedeeld. En nu er nog steeds meer genomen van archaea bekend worden, zien we ook dat daar zoveel eukaryotespecifieke genen in aanwezig zijn, dat er wel gedacht wordt dat de archaea echt de directe voorouders zijn van hedendaagse eukaryoten. Maar het is natuurlijk niet zo gek dat ze heel lang verward werden met bacteriën, want het zijn wel eencellige organismen. Ze hebben geen celkern, dus ze zien er heel anders uit dan eukaryotencellen. Ze lijken misschien op het eerste gezicht onder een microscoop ook op een bacterie, maar we weten dus uit hun genomen en ook uit wat ze kunnen, zeg maar hun eigenschappen, dat ze toch heel, heel verschillend zijn en meer als onze voorouders moeten worden beschouwd. Nou ja, verder zijn archaea ook, ik noem ze wel vaak, kampioenen van kolonisatie. Je kunt ze echt overal op de planeet vinden. Aan de ene kant zijn er extremofiele archaea. Dat betekent dat ze kunnen overleven bij extreme omstandigheden. Denk hierbij aan hot springs. Dus dat zijn plekken waar heet water uit de aarde omhoog komt. Daar zijn hele hoge temperaturen. Dat kan 80 of 100 graden zijn. Maar als je op de bodem van die oceaan gaat, dan zijn daar ook Heideltorfer vents. Daar komt ook heet water omhoog. Maar omdat de druk daar veel hoger is op de oceaanbodem, gaat de temperatuur daar zelfs boven 100 graden. En ook daar zijn archaea gevonden. Verder in zoutmeren, op Antarctica, daar hebben we archaea die juist zijn aangepast in hele koude temperaturen. Dus op allerlei extreme plaatsen op de wereld. En ik denk dat heel lang ook gedacht werd dat archaea alleen maar extremofielen waren. Dus een beetje een rare soort organismen. Misschien een soort overblijfsels van de eerste organismen op deze wereld. Maar nu weten we dat ze echt heel, heel veel voorkomend zijn. Dus wij mensen hebben bijvoorbeeld archaea in onze darmen. We hebben archaea op de huid, tussen je tanden. Maar het zitten ook archaea in, gewoon in de bodem hier buiten. Als je naar buiten gaat en je schep zand neemt, daar zitten archaea in de oceaan. En ze spelen hele belangrijke rollen in allerlei biochemische cycli, zegt de stikstofcyclus bijvoorbeeld. Dus ze zijn eigenlijk overal. We hebben ze alleen heel lang niet gezien. Ik gebruik tegenwoordig ook heel veel microscopie in mijn werk, namelijk om archaea te bestuderen. Maar we gebruiken ook nog hogere resolutie microscopie om daarbij virussen te visualiseren. Nou, virussen zijn eigenlijk de meest voorkomende biologische entiteiten op deze wereld. Maar het zijn geen cellen. Ze hebben een gastheercel nodig om zich te kunnen repliceren. Ze worden dus ook eigenlijk gezien als niet levend. En eigenlijk alle organismen op deze aarde kunnen door virussen geïnfecteerd worden. Dus wij mensen worden natuurlijk ziek van virussen. We kennen allemaal intussen het coronavirus of HIV, Ebola. Maar ook planten worden ziek. Tabakmozaïekvirus is een bekende. Dieren, varkensgriep. Maar daarnaast worden ook micro-organismen ziek van virussen. Dus zowel bacteriën als archaea hebben ook een eigen groep van virussen. En dat noemen we ook wel een viral sphere. Dus die groepen van virussen die bijvoorbeeld bacteriën infecteren of archaea hebben heel verschillende eigenschappen. En de virussen van archaea zijn heel divers. Nou, nu weten we dat virussen, ik noemde dat het meest veel voorkomende entiteit op deze wereld zijn. En ook dat is ontdekt door microscopie. Mensen hebben een druppel oceaanwater onder een microscoop gelegd, het DNA aangekleurd. En daarbij zagen ze grote bollen, wat eigenlijk de cellen waren, micro-organismen. Daarvan wisten we al dat er heel veel in water zaten. Maar op de achtergrond zagen ze een soort sterrenstof, wat allerlei kleinere puntjes van de DNA aangaven. En dat waren alle virussen die deze micro-organismen infecteren. Nou, en dat is echt wat voor mij een enorme eye-opener geweest. Die virussen zijn zo abundant en ze zijn 10 keer meer aanwezig dan cellen. Dus het is ontzettend belangrijk om ook als je micro-organismen bestudeert, om altijd in gedachten te houden dat er virussen zijn en die een cel kunnen aanvallen. En virussen en cellen zijn dus ook altijd in co-evolutie. Natuurlijk proberen cellen zich te verdedigen tegen virussen, maken dan afweermechanismen. Of ze proberen hun celoppervlak te veranderen doordat ze de receptoren die virussen gebruiken veranderen. En dat heeft meteen weer impact op hun, op hun eigenschappen. Bijvoorbeeld de structuur die ze gebruiken om te zwemmen, kunnen ze niet meer tot expressie brengen, zodat ze niet meer door het virus worden geïnfecteerd. Maar dat houdt ook in dat ze niet meer kunnen zwemmen. En bij de virus van archaea is nog extra bijzonder dat er onderzoek is gedaan naar hoeveel die virussen in de natuur nou echt infecteren. Want het is één ding om te zien dat er zoveel virussen in zeewater zitten. Maar worden de cellen er dan ook echt door geïnfecteerd, ja of nee? En de afgelopen jaren is daar best wel veel voortgang geboekt. Hebben mensen single cell genomics gedaan, waarbij dus van één cel wordt gekeken wat voor genoomsequentie daarin zit van de gastheer, maar ook de virussen. En opnieuw was dat voor mij echt een grote verrassing, omdat ze daar konden zien dat een groot gedeelte van de cellen, dus ongeveer de helft, wel een virusgenoom bij zich draagt. En bijvoorbeeld in van die hot springs, waar veel archaea leven, was dat ook het geval. Meer dan de helft van de cellen is geïnfecteerd door virussen en vaak door meerdere virussen tegelijkertijd. En voor mij betekent dat echt dat virussen een intrinsiek gedeelte van het leven zijn. Ze horen er gewoon bij, ze zijn er altijd. En ik denk dus ook dat ze niet altijd per se slecht zijn en een gastheer ziek maken, en dat ze zelfs voordeel voor de gasten kunnen hebben. Bijvoorbeeld door de gastheer iets te kunnen laten doen wat hij anders niet kan. Bijvoorbeeld bepaalde stoffen eten of metaboliseren. Of door de gastheer te beschermen tegen andere, meer kwalijke virussen die wel een ziekte zouden veroorzaken. De virussen van archaea zijn ook heel bijzonder. Ze zien er heel anders uit dan de virussen van eukaryoten en bacteriën. Dus er zijn bijvoorbeeld virussen in de vorm van een spiraal, een fles, een ei, een staafje met twee staarten. En dat is vele, vele malen diverser dan de virussen van bacteriën. En dit is ook nog maar gebaseerd op de isolatie van ongeveer 200 virussen tot vandaag de dag. Dus we denken ook wel dat dit pas het topje van de ijsberg is. En als we meer gaan samplen op meer in meer extreme gebieden, dat er nog veel meer virussen met meer andere nieuwe vormen ontdekt zullen worden. En natuurlijk, doordat die vormen zo anders zijn van de virussen, hebben ze ook andere infectiemechanismen dan we zien voor virussen van eukaryoten of van bacteriën. En de relatie met de host is vaak iets, zullen we zeggen, wat zachtaardiger. Veel van deze virussen die maken de gastheer niet dood. Ze infecteren de cellen en produceren de virussen constant, zonder dat de gastheer hier veel onder te lijden heeft. De gastheer kan nog even snel groeien als het niet geïnfecteerd zou zijn. En de virussen dringen door de celmembraan naar buiten toe, zonder die daarbij kapot te maken. En ik denk dat dit ook een reden is dat we in omgevingen, dus waar veel archaea zijn, dat daar een heel hoog percentage van het cellen geïnfecteerd is. En dat er soms zelfs 2 of 3 virussen tegelijkertijd in een cel aanwezig kunnen zijn. En de cel hierbij een voordeel verschaffen. Dus bijvoorbeeld dat het andere nutriënten tot zich kan nemen. En het beschermt tegen lytische virussen die de cel echt dood zouden maken.
Het comptoir van Leeuwenhoek heet tegenwoordig een laboratorium. We luisteren naar een jonge onderzoeker aan de Wageningen Universiteit.
Nou, mijn naam is Kirsten Bronsvoort en ik werk bij Wageningen bij Veterinary Research in Lelystad. En ik zit daar bij de onderzoeksafdeling van de virologie en de moleculaire biologie. En meer specifiek houdt onze groep zich bezig naar arbovirussen. En dat zijn eigenlijk virussen die worden overgedragen door geleedpotigen. En ik ben hier eigenlijk in geïnteresseerd geraakt omdat ik het heel interessant vind dat iets wat je eigenlijk niet kan zien, dat zulke grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid van mensen, maar ook dieren. En meer specifiek is een onderzoek wat ik nu aan het doen ben, dat heeft betrekking op het nabootsen van een in vitro model van een schapenplacenta, dus de barrière van de moeder naar de feut. En die zijn we in vitro aan het nabootsen in een systeem, waarbij we verschillende cellagen gebruiken. En deze infecteren we met verschillende virussen. Zoals bijvoorbeeld het Rift Valley Fever virus. En dat kan groot schade aanrichten in Afrika. En daarbij gebruik ik eigenlijk heel veel microscopie. Want ten eerste moet ik de verschillende cellagen goed in kaart kunnen brengen. Daarbij doe ik bijvoorbeeld fluorescentiekleuringen, waarmee ik bepaalde eiwitten in de cellen aan kan tonen. En kan visualiseren, maar natuurlijk ook dat ik de geïnfecteerde cellen kan visualiseren, ook met behulp van antilichaamkleuringen, om de virus in kaart te brengen in dit systeem. Een microscopisch ziet het er dan als volgt uit. Dus we hebben een model waarin we eigenlijk twee cellagen gebruiken en die groeien op een filter. De ene cellaag groeit bovenop het filter en de andere groeit er onder. Dus eigenlijk zijn de cellen gescheiden door een membraampje. En deze cellen die infecteren we met het virus en daarna dan fixeren we ze. En dan kunnen we ze dus bekijken onder een microscoop. En dat doen we op een 100 keer vergroting. En met deze vergroting kunnen we zelfs zien welke cellen bovenop liggen en welke cellen beneden op het membraam liggen. En we kunnen ook door meerdere foto's te maken door de lagen heen, kunnen we hier zelfs een heel mooi 3D-model van krijgen. En door het eiwit van het virus aan te kleuren in deze cellen, kunnen we ook zien welke cellen precies geïnfecteerd zijn en hoe het virus dus van de ene cellaag naar de andere cellaag is gekomen. Wat we ook nog doen is kijken echt naar de verspreiders van het virus zelf, in dit geval dus de mug. En wat belangrijk is hierbij is dat we de mug kunnen infecteren op een artificiële manier. En een manier om dat te doen is het injecteren van de muggen met een microscopisch naaldje. En dit is een heel precies werkje, waardoor je echt dus met een vergroting moet kijken dat je op de goede plek in de mug prikt. En hierbij kunnen we dus een precieze hoeveelheid van het virus injecteren in de mug. En als het goed is, verspreidt het zich dan naar de speekselklieren van de mug. En daarna kan het de mug gebruikt worden in bijvoorbeeld een ander experiment, waarbij bijvoorbeeld de mug op een dier laten voeden die dan wel of niet geïnfecteerd gaat worden.
Van Leeuwenhoek ontdekte micro-organismen, maar had geen idee dat je er ziek van kon worden. Tegenwoordig weten we wel beter. Een voorbeeld is het onderzoek van Jolinda de Korne.
Ik ben Jolinda de Korne. Ik ben onderzoeker in de microbiologie en infectieziekten. Momenteel ben ik werkzaam bij het Federale Instituut voor Aquatische Wetenschap en Technologie in Zürich, in Zwitserland. En hiervoor heb ik promotieonderzoek gedaan bij de GGD in Amsterdam. En daar heb ik voornamelijk gewerkt aan Neisseria gonorreu, de bacterie die gonorreu veroorzaakt. En heb ik gekeken naar antibiotica-resistentie in deze bacterie. Ik heb gekozen voor het vak microbiologie of infectieziekten, omdat ik het ontzettend interessant vind dat we eigenlijk het onzichtbare zichtbaar maken. We kijken naar iets waar we direct toe in relatie staan, maar wat we niet met het blote oog kunnen zien. Het heeft wel ontzettend veel invloed op ons hele leven, op de hele mensheid. Ik denk ook dat er echt een aantal bedreigingen uitgaan van de kant van de infectieziekte. Dat hebben we heel duidelijk gezien tijdens de coronapandemie. Hoe zoiets kleins ons ontzettend kan raken. En dat is voor mij wel echt de drijfveer om in dit veld onderzoek te doen. En om eigenlijk het onzichtbare meer zichtbaar te maken. En om daar ook over te kunnen communiceren. En om dat te kunnen vertalen naar wat betekent dat nou voor de publieke gezondheid. En hoe kunnen wij ons beschermen tegen deze microben. In de diagnose van gonorreu is microscopie heel belangrijk. Dus bij onze SOAPOLI van de GGD Amsterdam werd gonorreu onder andere door de microscoop bekeken. Dus preparaten van patiënten die op de SOAPOLI kwamen, die werden onder de microscoop bekeken om te kijken of er gonokokken zichtbaar waren. Ik heb daar in mijn eigen onderzoek minder mee gewerkt met microscopie, omdat ik nog wat verder inzoom op het RNA en het DNA. En dit is niet onder de microscoop te zien. Dus daar hebben we andere technieken voor die dat weer zichtbaar maken. In de tijd van Antonie van Leeuwenhoek was het natuurlijk nog helemaal niet bekend dat bepaalde bacteriën tot bepaalde ziektes leiden. Alhoewel daar wel heel veel aanwijzingen voor waren. Nu weten we wel dat de bacterie Neisseria gonorreu veroorzaakt, de geslachtsziekte. En hoe deze bacterie dat precies kan, is dat de bacterie is in staat om slijmvliezen te infecteren van de mens. En deze slijmvliezen kunnen zowel slijmvliezen zijn in geslachtsdelen, maar het kan ook in de keel of in de anus zijn. Dus vandaar dat deze bacterie ook kan worden overgedragen door zowel vaginale, orale en anale seks. Wat er precies gebeurt bij de overdracht is dat de bacterie in aanraking komt met deze slijmvliescellen. En de bacterie kan zich vermeerderen op het oppervlakte van die cellen. En op het moment dat die vermeerdering plaatsvindt, dan heeft het lichaam eigenlijk door dat er iets aan de hand is. En dan gaan er allemaal immuuncellen naar de plaats van infectie. Onder andere neutrofielen worden heel veel aangetrokken. Deze cellen gaan de bacteriën op, proberen te ruimen. En vooral in de neutrofielen wordt Neisseria gonorreu opgenomen. En een heel groot deel van de bacteriën overleven dat ook niet. Maar een deel overleeft dat wel en kan dus verder leven in die neutrofielen. En door deze hele ontstekingsreactie komt er ook eigenlijk een weefselschade vindt er plaats. Waardoor er pusvorming ontstaat. En dat is wat wij natuurlijk ook kennen als heel belangrijk symptoom bij gonorreu, de druiper. Dat is dus dit vocht wat neutrofielen bevat en daarmee ook levende gonorreucellen, gonorreubacteriën. En aanraking met dat vocht kan daarom dus ook leiden tot transmissie van de bacterie. Vroeger kon men de geslachtsziekte gonorreu niet echt genezen. We weten intussen dat de ziekte in sommige gevallen ook vanzelf verdwijnt. Dat is dan voornamelijk in gevallen van asymptomatische gonorreu. Dat komt ook veel voor bij bijvoorbeeld bij vrouwen. Zien we heel vaak helemaal geen symptomen. Maar om onder andere ook transmissie tegen te gaan en te zorgen dat gonorreu niet verder verspreidt, willen we behandelen. En natuurlijk willen we ook symptomen behandelen. Nou, daar hebben we gelukkig intussen antibiotica voor. Dat werkt tot nu toe heel succesvol. Gonorreu is nog steeds goed te behandelen. Echter is er wel een zorg op dat vlak, want gonorreu is in staat om resistentie te ontwikkelen. En dat kan, dat gaat heel snel. De afgelopen jaren zijn er al verschillende antibiotica gebruikt tegen gonorreu. Maar doordat er resistentie ontstond, zijn deze helaas niet langer in gebruik. En is er op dit moment een antibioticum, het ceftriaxon antibioticum wordt op dit moment gebruikt. Maar ook daartegen zien we al resistentie opkomen. En dit is eigenlijk het laatste middel wat er op dit moment nog beschikbaar is. Dus daar zijn we al echt zorgen over hoe dat zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Als we na dit middel ceftriaxon niks anders vinden en we kunnen het niet langer behandelen, dan zijn we eigenlijk weer terug waar we begonnen in de tijd van Antonie van Leeuwenhoek.
Professor Laura van Niftrik werkt aan de Radboud Universiteit. Hoe ver we gevorderd zijn in de microscopie, horen we in haar verhaal.
Ik ben Laura van Niftrik, ik ben hoogleraar microbiologie aan de Radboud Universiteit en ik doe voornamelijk onderzoek aan anemoxbacteriën. Ik maak voornamelijk gebruik van elektronenmicroscopie en dan specifiek transmissie-elektronenmicroscopie. En bij transmissie gaan de elektronen door je sample heen, dus door je monster heen. En het monster zit in de elektronenmicroscoop. Van oudsher werd deze techniek gebruikt om echt te kijken naar intracellulaire structuren in de cel. Omdat de elektronen door de cel gaan, kun je dus zien wat er in de cel zit aan de hand van verschillen in dichtheid. Op dit moment maken we gebruik van vrij geavanceerde elektronenmicroscopie. Dat heet elektronentomografie. En dan kun je een 3D-model maken van je cel. En als ik heel kort dat principe uitleg, wat er gebeurt is dat je je cel in de microscoop zet. En die ga je eigenlijk draaien van min 90 naar plus 90 graden. En elke 1 graden van rotatie neem je een foto. Later gaan met allerlei mathematische modellen worden al die foto's op elkaar geprojecteerd en krijg je een 3D-model van je cel en dat heet een tomogram. Nou, de microscoop van Antonie van Leeuwenhoek was een enkelvoudige microscoop met 1 lens, dus eigenlijk een soort loop zoals je nu ook kan gebruiken en maakte ook gebruik van licht, van fotonen. Inmiddels hebben we een heleboel verschillende soorten microscopen en dat is ook de revolutie die heeft plaatsgevonden. Dat je niet behalve licht kun je ook elektronen gebruiken om microscopen of om objecten te laten zien. En elektronen kunnen nog veel verder en tot een veel grotere resolutie komen als je die gebruikt. Dus de lichtmicroscopen zijn van enkelvoudig naar meervoudig gaan, meerdere lenzen gebruiken. Zijn steeds beter geworden. We hebben ook fasecontrastmicroscopen, allerlei verschillende types. En later kwamen ook de elektronenmicroscopen. Daar hebben we eigenlijk 2 verschillende soorten. Eén heet scanning elektronenmicroscopie, de andere transmissie elektronenmicroscopie. En bij transmissie, zoals ik eerder ook al zei, gaan de elektronen door je monster heen. Dus je ziet dan de intracellulaire structuren. Je monster moet dan wel heel dun zijn, dus je kunt transmissie-elektronenmicroscopie alleen toepassen op een dun monster. Alhoewel we tegenwoordig daar ook nieuwe technieken voor hebben, waar ik later iets over zal zeggen. Bij scanning-elektronenmicroscopie kijk je naar de buitenkant van je monster. Vaak doe je een laagje goud bijvoorbeeld op je monster, waardoor de elektronen worden weerkaatst. En de weerkaatsing en de hoek van weerkaatsing van de elektronen, die leveren een bepaald beeld op. En dus eigenlijk zie je in de ontwikkeling van microscopie dat we zijn gaan van lichtmicroscopie en steeds geavanceerdere lichtmicroscopen naar elektronenmicroscopie. En binnen al deze vormen van microscopie hebben ook nog heel veel verschillende aanpassingen plaatsgevonden. Waaronder het bestuderen van niet gefixeerde materialen, maar levende materialen of materialen in hun natieve staat. En binnen de elektronenmicroscopie is dat ook een van de grote uitdagingen waar we voor hebben gestaan en nog steeds voor staan, is dat je foto's of data wil ophalen van je sample of van je monster in de staat waarin het is als het leeft. In eerdere tijden moesten we altijd samples fixeren. Dus je gebruikt een fixatief, net als wanneer je een vogel opzet, kun je ook een bacterie opzetten. En die fixatieven die kunnen verschillende artefacten introduceren in je cellen. Dus het kan zijn dat dingen die je ziet door de microscoop niet in het echt bestaan. En eigenlijk heeft de microscopie is altijd bezig geweest met te proberen die fixatieven eruit te krijgen. Zodat we kunnen kijken naar echte natieve preparaten. Dus hoe de cellen er echt uitzien. En binnen de elektronenmicroscopie was dit heel moeilijk. Bij lichtmicroscopie is dat natuurlijk makkelijker. Kun je op een gegeven moment naar cellen in je vloeistof kijken. Kun je ook kijken naar cellen in de tijd. Wat we dus echt in de 4D noemen we dat. En op dit moment is er ook een hele grote ontwikkeling heeft zich plaatsgevonden bij de elektronenmicroscopie. Waar we nu eigenlijk voor het eerst ook in vloeistof met elektronenmicroscopie kunnen kijken. Dat heet vloeistof-elektronenmicroscopie. En daar zit de vloeistof tussen twee membranen en kunnen de elektronen daar ook doorheen. En dat is denk ik echt de meest geavanceerde vorm van microscopie. En ook een hele grote doorbraak, omdat dit eigenlijk de allereerste keer is dat we echt naar een natief preparaat kunnen kijken met elektronenmicroscopie. Nou, in de tijd van Antonie van Leeuwenhoek en voor Antonie van Leeuwenhoek was het belangrijk dat hij kennis had van verschillende technieken. En dat is nu nog steeds het geval bij de microscopie en specifiek bij de elektronenmicroscopie. Want je moet ook behoorlijk handig zijn om dat te kunnen uitvoeren. Ik kan een paar voorbeelden geven. Met elektronenmicroscopie werk je met hele kleine preparaten, met hele kleine tools die je gebruikt. Bijvoorbeeld, wij maken van wimperharen een soort tool waarmee we dan, als we hele kleine plakjes van bacteriën snijden, kunnen we die op het water bewegen. En dan gebruiken we onze eigen wimperharen voor, die we lijmen op een stokje om dat te bewegen. En dat is gewoon een hele, niet geavanceerde tool, maar het werkt gewoon echt veel beter dan degene die je kan kopen. Ook met een pincet moet je hele kleine voorwerpen kunnen oppakken, voordat ze in de microscoop gaan. Dus als ik bijvoorbeeld iemand aanneem op een elektronenmicroscopie project, dan laat ik die eerst met een pincet aan de gang gaan. Dan kijk ik hoe stil hij zijn of haar hand is. Want je moet echt behoorlijk handig zijn om elektronenmicroscopie te doen. Ook moet je bijvoorbeeld met een diamantmes hele dunne plakjes snijden van je preparaten. En naast dat je dus handig moet zijn, moet je ook wel enige kennis nog hebben van de elektronenmicroscoop zelf. We hoeven hem natuurlijk niet te bouwen zoals Antonie van Leeuwenhoek, maar omdat de elektronenmicroscoop een heel geavanceerd instrument is, wat vaak ook problemen heeft, en dat is nou eenmaal met dat soort instrumenten, is het wel goed als je enige kennis hebt van de microscoop. En daarnaast tegenwoordig met de geavanceerde 3D-technieken, dus de elektronentomografie waar ik eerder over sprak, maakt gebruik van heel veel wiskundige formules, van heel veel algoritmes. Dus het is ook best wel belangrijk dat je enigszins snapt hoe die software werkt, die berekeningen uitvoert. Bijvoorbeeld hoe je cel er in 3D uitziet, wordt helemaal berekend met bepaalde algoritmes. Als daar iets fout gaat in die berekeningen, is het wel goed dat je dat zelf ook begrijpt welke wiskunde erachter zit. Dus ik denk dat je voor elektronenmicroscopie handig moet zijn, technisch. Je moet de microscoop begrijpen en je moet kennis van wiskunde hebben. Ja, de allerbeste microscoop binnen mijn vakgebied op dit moment ter wereld staat in Leiden. Daar maak ik ook gebruik van. Die staat in het NESEN. Dat is een Nationaal Center voor Elektronenmicroscopie eigenlijk. Die we als een grote infrastructuur in Nederland hebben. Zo'n microscoop kost een paar miljoen en is zo groot als een normaal kantoor. Dus die kan niet elke afdeling betalen of ook hebben of behuizen. En alle elektronenmicroscopisten die geavanceerde elektronenmicroscopie doen in Nederland, die gaan voor hun laatste opnames vaak naar het NESEN, waar deze 300 kilovolt cryo-TEM staat, om deze te gebruiken voor de beste data-acquisitie. En ik vind het ook een mooi initiatief dat als je met verschillende mensen zo'n centrum deelt, dan is het ook toegankelijk voor iedereen en betaalbaar. Ja, ook in ons onderzoek combineren we soms eigenlijk onze hobby's met ons werk. Een mooi voorbeeld daarvan is mijn collega Huub Opdenkamp, die onderzoek doet aan extreme micro-organismen. Dus micro-organismen die leven in onder extreme temperaturen of hele extreem zure pH. Heeft vaak aan zijn collega Arjan Pol gevraagd om, als hij op vakantie was in Italië, monsters mee te nemen van vulkanische gebieden, waarin ze dan konden kijken of ze daar bacteriën konden vinden die dus onder hele hoge temperaturen en zeer zure pH konden leven. En die hebben ze ook gevonden. Verrucomicrobia heette die. En dat is ook een hele mooie publicatie geworden. Maar dat is ook misschien in analogie naar Antonie van Leeuwenhoek een leuk voorbeeld hoe je soms je privé combineert met je werk. Ik ken het werk van Antonie van Leeuwenhoek zeker. We hebben zelf ook een replica van zijn microscoop hier op de afdeling. En ik ken hem ook vooral omdat ik zelf over hem vertel in mijn colleges aan de eerstejaarsstudenten. Dus ik geef het eerstejaarsvak microbiologie bij de Bachelor Biology. En daar besteed ik één college aan de geschiedenis van de microbiologie. En daar komt Antonie van Leeuwenhoek ook ruim aan bod. En laat ik de microscoop zien en zijn tekeningen van de kleine diertjes die hij zag. En dan vertel ik ook wat ik zelf heel fascinerend vind, dat hij het als hobby deed eigenlijk. Hij was eigenlijk een lakenkoopman, als ik het goed heb. En deed dit eigenlijk als hobby, gedreven door nieuwsgierigheid voor het leven. Zag hij allerlei verschillende levende wezens in verschillende preparaten die hij nam uit de natuur en van zichzelf en overal. En ja, dat herken ik als onderzoeker en velen met mij waarschijnlijk ook. Ik denk dat wij allen ook gedreven zijn door nieuwsgierigheid om het leven te begrijpen. En binnen mijn eigen onderzoek zie ik dat ook. Eerder noemde ik al anemoxbacteriën waaraan ik onderzoek doe. Nou, dit is een hele aparte groep van bacteriën, want zij passen namelijk helemaal niet binnen het concept van wat wij dachten dat bacteriën waren. En eigenlijk alles wat wij ontdekken over anemoxbacteriën blijkt niet conform de norm te zijn. Dus zij hebben mij ook heel erg uitgedaagd, en ook velen met mij, om het concept van wat is een bacterie opnieuw te interpreteren of te formuleren zelfs. Eén voorbeeld daarvan is iets wat nieuw is wat ik heb ontdekt in de anemoxbacterie, samen met mijn collega's natuurlijk, is dat deze bacteriën een organel hebben. En daarvoor werd gedacht dat organellen alleen hoorden bij eukaryoten microorganismen of eukaryote organismen. Dus dit was eigenlijk de eerste bacterie die ook een organel had. En dan hanteren we de definitie van een organel, dat het een afzonderlijk compartiment is in de cel met een specifieke functie in de cel, zoals het mitochondrie. En grappig genoeg heeft dit compartiment in de anemoxbacterie ook dezelfde functie als het mitochondrie, namelijk de energiehuishouding. Dus dit is een compartiment waar energie wordt opgewekt. En dat is iets wat nieuw was. En toen we dat voor het eerst zagen, dachten we, ja, dat kan eigenlijk gewoon niet. Maar dan moet je toch met open blik kijken van wat zien we dan eigenlijk. En zo gaat het in het onderzoek. Ik denk dat het verschil tussen ons en Antonie van Leeuwenhoek is dat wij vaak, zeker als we naar nieuwe bacteriën op zoek zijn of een nieuwe micro-organisme, dat we een hypothese hebben. Dus wij zijn op zoek naar een heel specifiek nieuw micro-organisme waarvan wij denken dat die bestaat. En Antonie van Leeuwenhoek ging meer exploratory te werk. Dus die dacht gewoon, ik ga naar dit preparaat kijken en dan zie ik wat ik zie. Daarom is het denk ik wel voor de nieuwe micro-organismen een beetje anders, dat wij zijn specifiek op zoek naar een bepaald type bacterie die bijvoorbeeld een bepaalde omzetting kan uitvoeren die heel nuttig zou zijn voor de samenleving, zoals ammoniumoxidatie, methaanoxidatie. Hè, als je kijkt binnen de context van de problematiek waarin we in de wereld zitten op dit moment en bacteriën heel veel dingen kunnen oplossen, gaan we vaak op zoek naar bacteriën die daarbij kunnen helpen. En een mooi voorbeeld daarvan is weer Anemox. Dat is tussen de Delft University of Technology en huidige onderzoekers van de Radboud Universiteit is dat ontdekt. In Nederland, anaerobe ammoniumoxidatie. Een ander voorbeeld is anaerobe methaanoxidatie. Dat is ook een groep van bacteriën en archaea die zonder zuurstof methaan kunnen afbreken naar CO2. En daarmee ook nuttig kunnen zijn binnen het afbreken van methaan, wat een heel gevaarlijke broeikasgas is. Ja, mijn onderzoek waar dat naartoe gaat binnen 5 jaar is denk ik ook op meerdere onderwerpen, meerdere aspecten verschillend. Ik denk dat in analogie met de evolutie van de microscopie zullen we steeds meer naar natieve omstandigheden gaan kijken van onze bacteriën. Dus bacteriën terwijl ze levend zijn bekijken onder de elektronenmicroscopie. Zoals bijvoorbeeld met die vloeistof-elektronenmicroscopie waar ik over had verteld. Anderzijds zullen we denk ik ook steeds meer gebruik maken van microscopie om de structuur van eiwitten op te helderen. En binnen echt de context van het onderzoek gaan we steeds meer niet kijken naar geïsoleerde bacteriën, bijvoorbeeld in een cultuur, maar juist in interactie met het ecosysteem, of dat nou een mens is of een water. En waar echt heel veel focus voor is, is nu het microbioom. Dus de micro-organismen die bijvoorbeeld in een mens leven, of in een plant, of in een dier. En de interactie tussen deze is denk ik heel essentieel om tot een beter begrip te komen van beide groepen organismen.
Het is goed dat er nog veel wetenschappers zijn die zich realiseren hoeveel zij te danken hebben aan Van Leeuwenhoek, de vader van de microbiologie. Maar is het wel genoeg? Een gedenkplaat voor de plaats waar zijn huis, het Gouden Hoofd, stond, is aangebracht op een kledingzaak in de winkelstraat Hippolytusbuurt. Het gezicht van Anthony vinden we als reliefportret op een bronzen gedenkplaat aan een hekwerk aan de Oude Delft in Delft. Maar voor zijn beeld in steen voert de reis helemaal naar het Corning Museum of Glass in New York. Wanneer komt er eindelijk een standbeeld van deze grootse onderzoeker in Nederland? U luisterde naar de podcast Anthony van Leeuwenhoek, Groots in het Kleine. Deze podcast werd gemaakt door Henk Smit, Bouke Oudega, Joop van Doorn, Peter Willemsen en Willem Reinders en is gebaseerd op het gelijknamige boek waarvan zij ook de auteurs zijn. Mede-auteurs zijn Klaas Krap, Jantien Bakker, Claude Biemans en Leslie Robertson. De teksten werden ingesproken door Carolina Mout en Ilari Hoevenaars. Audio- en muziekbijdragen door Fimme-Jan van der Wal. Productie Videofixers. We zijn veel dank verschuldigd aan de belangeloze bijdragen van de geïnterviewden, zonder wie deze podcast niet mogelijk was geweest. Geertje Dekkers, Leslie Robertson, Wim van Egmond, Tiemen Kokuit, Erik Jorink, Tessa Kwaks, Laura van Niftrik, Jolinda de Koorne, Kirsten Bronsvoort en John van der Oost. Tot slot dank aan onze sponsors, de Stichting Anthony van Leeuwenhoek en de Stichting Microkanon.